Goedemorgen allemaal. Ik pak even mijn stand erbij. Goedemorgen, goedemiddag. Zit een beetje op de grens, volgens mij, hè? Is dat middag? Oh, morgen. Nog 10 minuten. Nou. Ik spreek iets langer, dus we gaan de middag in. Goedemorgen. Ja. Wat goed om hier te zijn en een enorme eer om op deze mooie kerstzondag iets uit Gods woord te mogen delen. En ik heb ook zelf mijn reis met God door lijden gehad. En het heeft mij een rijker mens gemaakt. En dat was ook de reden waarom ik vandaag graag wilde aanhaken. En ik heb als titel boven mijn preek vandaag een weg door de menigte. En we gaan met elkaar lezen in Markus 5, vers 21 tot 34. En daar staat dit. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. En smeekte hem dringend. Mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en de grote menigte die volgde hem en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van haar dokters. En alles wat ze had daaraan uitgegeven had er geen baat gevonden had, maar met wie het juist veel erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet toch dat de menigte tegen u opdringt. En zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei Jezus tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Er wordt gepraat in het dorp over Jezus. Want die Jezus die kan blijkbaar stormen stillen op meer. Die heeft aan de overkant, in dat heidegebied, heeft hij een man bevrijd van een legioen aan demonen. Die Jezus die heeft blijkbaar macht over het zichtbare en het onzichtbare. En die Jezus die komt nu hierheen. En zodra Jezus zijn eerste voet aan wal zet, vliegt de menigte op hem af. Jezus. Ieder met zijn vraag. Ook Jairus. Hij wordt bij naam genoemd. Zijn status wordt genoemd. En hij valt voor de voeten van Jezus neer. En hij smeekt. Hij roept. Jezus, kom alsjeblieft zo snel mogelijk met mij mee. Mijn dochtertje is doodziek. Genees haar. En natuurlijk, Jezus gaat mee. En de hele menigte gaat mee, snel, naar het huis van Jairus. Kom, en iedereen duwt en dromt achter Jezus aan. Op naar een nieuw, bijzonder wonder. En dan opeens verschuift de schrijver naar een vrouw in de schaduw. Zonder naam genoemd, geen status en ook geen leven. Want het leven, dat stroomt letterlijk elke dag uit haar weg. 12 jaar lang elke dag bloedverlies. 1 week in de maand is naar. Maar elke dag bloedverlies. Dan heb je bloedarmoede. Dan ben je altijd zwak, moe, ziek. Misschien nog net wat energie om te eten en nog een beetje te blijven ademen. Maar toen, in die tijd, betekent het ook dat als je bloed verliest, dan ben je als vrouw onrein. En iedereen die jou aanraakt, wordt ook onrein. Dus deze vrouw is al 12 jaar lang, dag in, dag uit, onrein. Dat betekent niet goed. Niet om aan te raken. Niet om te knuffelen. Niet om te liefkozen. Niet om mee te trouwen. Niet om kinderen mee te krijgen. Niet om mee te praten, niet om mee te eten en niet om mee te leven. Zij kan niet meer meedoen met de menigte. Haar leven staat letterlijk stil. Zij is een stilstaand leven in de menigte. Afgewezen door haar familie waarschijnlijk. Ongekend door mensen. Niks meer. En bij God? Ja, als je onrein bent, kan je ook niet naar de tempel. Dus dat is niet bidden, niet aanbidden, geen ontmoeting met God, geen gemeente, niemand, helemaal niks. Kortom, zij is zowel lichamelijk, als mentaal, als geestelijk dood. En ze geeft al haar geld uit aan dokters, helers, en die verdienen alleen maar geld aan haar. En ze wordt er slechter van. Dus ze heeft al geen mens om haar heen. En nu heeft ze ook geen enkele eigendom meer. Waarom zou ze nog leven? Waarom zou ze nog blijven ademen? Waarom zou ze nog aan een nieuwe dag beginnen? Maar haar oren werken nog wel. En ook zij hoort van Jezus. Is het echt waar wat er over hem verteld wordt? Wie is die man toch? En we lezen in vers 28, als ik maar zijn kleren aanraak, dan zal ik genezen. Dus er rijst een soort uitzinnig verlangen in haar. Het komt op. Iets gebeurt er in haar waardoor ze iets gaat doen wat ze nog nooit heeft gedaan. Met haar vermoeide lichaam kiest ze ervoor om haar stilstaande leven te verlaten. Vandaag is het alles of niks. Bij Jezus moet ze zien te komen. Rechtstreeks naar hem. Hoe? Maakt haar niet meer uit. En daar gaat ze. Ze zou kunnen zeggen, ik ga een beetje achteraan in de menigte aansluiten. Ik loop mee, ik check een beetje. Hoe is die Jezus? Is het echt zo, zoals hij is? Misschien dat ik hem later een keer kan ontmoeten als mijn tijd er is. Nee. Vandaag is de dag. En ze bukt zich, ze maakt zich klein en ze kiest ervoor om met stevige stappen door die haastige, drukke menigte te gaan. Rechtstreeks op Jezus af. Want Jezus is alles of niks. En natuurlijk maakt ze wel 100 mensen onrein. Zal er iemand op haar spugen die haar opmerkt? Krijgt ze wat knieën in haar ribben en wat handen op haar vingers? Maar vandaag gaat ze niet meer terug de schaduw in. Bij hem moet ze zijn. En dan eindelijk, zo laag bij de grond, zo ongezien mogelijk, komt ze bij die jurk, dat kleed van Jezus. En iets in haar heeft het geloof, als ik dat aanraak, dan genees ik. En ze raakt het aan en meteen stopt ze met bloeden. En Jezus voelt het ook. Op een of andere manier voelt hij kracht uit zich gaan. Ik heb nog nooit gelezen dat Jezus kracht verliest. Ik bedoel, iedereen, al die lichamen gaan toch tegen hem op. Ik kan me voorstellen dat er heel wat mensen in zijn nek hijgen. En toch is deze aanraking anders. Wie heeft mij aangeraakt? Jezus draait zich om en hij stelt die vraag. Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Kortom, laat jezelf zien. Toon jezelf. Dat is niet zo handig voor deze vrouw. Blijkbaar wist ze wel dat er best een straf op staat. Als je heel wat mensen ook onrein maakt. Die wil natuurlijk zo snel mogelijk weg. Kan Jezus het niet gewoon laten voor wat het is? Ik bedoel, hij weet wie zij is. Hij weet dat ze genezen is. Klaar toch? Waarom moet ze zichzelf tonen? Is dat echt nodig? En toen ik hierover nadacht, over deze preek, bedacht ik mij, ja, wij zijn eigenlijk allemaal onderdeel van een menigte. De menigte van Mozaïek, de menigte van Nederland, van wereldwijd. En het bijzondere aan een menigte is dat we geneigd zijn om ons te mengen in de menigte. Dus we gaan praten zoals iedereen praat. Doen zoals iedereen doet. Ons kleden zoals iedereen zich kleedt. Ik heb ontdekt, elke vrouw met een kinderwagen loopt met een klem in de haar en een teddytas om de kinderwagen. En met highlights en lowlights. Dus ik ben helemaal niet origineel. Dat zijn we eigenlijk allemaal niet. We doen allemaal elkaar na. En dat is wat een menigte doet. Dus als iedereen zich een beetje gedraagt hier in de kerk, dan doen we dat allemaal. Dan ga je niet zomaar uitzinnig doen. Anders doen. Gekker doen. Nee, je past je aan. Aan iedereen. En deze menigte van deze tijd, deze samenleving, draait veel om fun, fast en easy. Dat is iets wat Brené Brown zegt, een bekende psycholoog rondom kwetsbaarheid. En het komt elke keer in de story voorbij. Alles moet leuk, snel en makkelijk, toch? Dat is fijn als dingen voor de wind gaan. Easy. Ons eten, onze relaties, ons werk, de vakanties. Alles, gewoon lekker. En God? Ook snel en makkelijk, even tussendoor. Een kerkdienst. Even een mozaïekje pakken. Ja. En weet je, wie is er dan nog die dat uitzinnige verlangen heeft naar Jezus, wat je al je aandacht, je hele lichaam, al je tijd mag kosten? Het is zo moeilijk om je in deze tijd af te scheuren van de menigte en de weg te gaan die de Bijbel ons laat zien. Een weg van uitzinnig verlangen naar Jezus. Waar zijn nu nog de mensen die niet met de menigte meelopen? Hoe lang moet God wachten op ons uitzinnige verlangen naar Hem? Natuurlijk weten we dat het leven niet fun, fast en easy is. Dat weten we allemaal. Maar ergens vinden we lijden toch ongemakkelijk. Zwakte vinden we ongemakkelijk. We duwen het liever zo lang mogelijk een beetje weg. Omdat we niet willen dat het leven zo is. En ik weet uit eigen ervaring dat zodra lijden op wat voor manier lichamelijk of mentaal in je leven komt, je letterlijk kan voelen dat je niet meer meedoet in de menigte. Niet meer mee in dat fun, fast and easy. Lekker, alles kan je. Hup, naar je werk en sociaal en alles. Nee, jouw leven staat letterlijk stil zodra lijden in je leven komt. Doodstil. Ingesloten in je vragen. Een reis van het zwakte toelaten in je leven. Het kan zo ontzettend eenzaam zijn. En als ik mensen spreek die door lijden gaan, dan geven ze ook aan. Soms heb ik het idee dat mensen me vermijden. Dat zwakte echt ongemakkelijk is. Dat ik er echt alleen voor sta. En ik merk dat ik dat zelf soms ook best wel lastig vind. Zit iemand erop te wachten dat ik het even bij de supermarkt even naar boven haal, dat ik erover begin? Zit iemand te wachten op een bloemen of een kaaspakket? Wat is het juiste om te doen? Best wel lastig, toch? Dus als ik niks doe, dan ben ik misschien veiliger dan wanneer ik iets doe. Maar ik heb zelf ook ervaren in mijn ziekteproces hoe ontzettend fijn het is als mensen de gekste meuk opsturen. Het maakt niet uit. Ze denken aan je. Ze zien je. En het is ook voor ons belangrijk om ons af te vragen als gemeente, hoe gaan we om? Hoe ga jij om met mensen die door lijden gaan? Vermijd je het? Is het een beetje ongemakkelijk? Of kunnen we misschien wel heel veel van deze levens leren? En natuurlijk, we zijn ons zo geneigd om ons te gedragen als de menigte. Maar als we naar de Bijbel kijken, zien we toch dat er daken worden afgescheurd dat er over de menigte heen geschreeuwd wordt. Dat er in bomen geklommen wordt. Dat er met stevige stappen door die haastige menigte hier rechtstreeks naar Jezus wordt gegaan. Omdat Hij alles is. Alles of niks. Al deze mensen in de Bijbel gaan op een of andere manier door een crisis of door lijden. En zij zijn degene die boven de menigte uitstijgen en zich uitzinnig gedragen, omdat ze weten, Jezus is mijn enige en mijn laatste hoop. Bij Hem moet ik zijn. En ik geloof dat door heel de geschiedenis en ook vandaag opnieuw, Jezus telkens aan ons voorbij gaat. Elke keer weer wil Hij zichzelf aan ons, aan jou openbaren. De vraag is, blijf je bij de menigte meelopen? Of vind je jouw weg rechtstreeks naar Jezus toe? En ik dacht erover na en toen moest ik... Dan dacht ik, ja, is de wereld tegenwoordig zo fun, fast and easy, zo ver van God af, dat alleen lijden ons nog laat rennen naar Jezus? Is lijden pas hetgeen wat wanneer we stilgezet worden? Is alleen lijden hetgeen wat ons helemaal afbreekt tot op ons hart? En dat we dan pas bij fundamentele vragen en zaken komen van dit leven? Ik heb het om me heen gezien de afgelopen weken, mensen ontmoet. Niet gelovig, wel gelovig, die door lijden gaan. Ik zie ze gewoon afbreken. Alles wat ooit belangrijk leek, valt weg. Alle materiële valt weg. Niks blijft meer over. Tranen stromen. Touwtjes vallen uit handen. En harten worden getoond. Als ze toelaten. Kan jij het toelaten? Kan jij het toelaten? Of probeer je te blijven mengen in de menigte? Jezus draait zich om in de menigte. En ik vind dat fantastisch. Jezus draait zich om en daarmee zet Hij letterlijk die hele massa, die drommende, snelle, vluchtige groep stil. Hij neemt de tijd, de eeuwigheid. Als het om genezing gaat of bevrijding, dan neemt Jezus de tijd. En wat Hij doet, dat vind ik zo mooi met die vraag, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Is dat Hij roept haar als het ware naar voren en ze toont zichzelf. En wat Hij doet is, Hij zet haar in het middelpunt. Alsof Hij zegt, kijk eens naar haar. Deze vrouw die jullie in de schaduw hebben geduwd, die jullie hebben ontweken en vermeden. Deze vrouw is het voorbeeld, is het wonder. Want haar verlangen en haar geloof voor alleen al mijn kleed, dat is alles waarvoor ik gekomen ben. Wil je een bijzonder wonder zien? Kijk dan naar haar. Jezus zet deze ongeziene, dit stilstaande leven volledig in het middelpunt. Wauw. Wat als mensen die door lijden gaan, de diepte van het leven kennen, die fundamentele vragen stellen die wij allemaal nodig hebben. Ik geloof dat als jij door lijden gaat, op wat voor manier dan ook, dat jouw vragen, jouw geloof, jouw tranen moeten gehoord worden. Wij hebben ze allemaal nodig. We hebben het nodig, zo nodig, in deze hysterische tijd. En dan, in vers 33, zien we dat de vrouw bang en bevreesd tevoorschijn komt. Zo mooi wat daar gebeurt, want ze wil natuurlijk eigenlijk gewoon wegrennen. Maar ik denk, als we zo lezen hoe Jezus haar ogen zoekt in de menigte, dat die blik van Jezus iets in haar houding verandert. Ze wil niet meer wegrennen. Ze ging, denk ik, voor Jezus de genezer. Maar nu ze in zijn ogen kijkt, ziet ze, hij is niet alleen mijn genezer. Hij is niet alleen een bijzondere profeet. Hij is de Messias. Hij is mijn schepper. Hij is mijn God. Bij hem moet ik zijn. Ik kan uitzinnig worden voor hem. Voor het oog en oor van de menigte. Het kan me niks meer schelen. Wat iedereen vindt, ik geef mijzelf. En ze valt voor hem neer. Op haar knieën. En ze geeft haar volle waarheid. Niet een beetje. Geen mooie verklaring. Geen mooie woorden. Maar haar rauwe, volle waarheid. En ik, wat heeft ze allemaal gezegd? Al haar zonden, haar vragen, haar twijfels, dingen uit het verleden. Alles opengooien. Alles. Het maakt me niks meer uit. Want ik wil alleen maar Jezus. Hij is alles. Dus hij mag alles van mij. Wat een uitzinnige liefde. Wat een uitzinnig verlangen. Wat een uitzinnig gedrag. Wauw. En ik geloof dat deze vraag, wie heeft mij aangeraakt, toon jezelf, een vraag is voor ons allemaal. Laat jezelf zien. Met jouw volle waarheid. Niet een mooie verklaring. Niet mooi, een mooi verhaal. Maar jouw echte, rauwe vragen. En dan... De vrouw die zoveel verlies heeft geleden, wordt de rijkste van allemaal. In vers 34 staat dit. Jezus zegt dit. Dochter. Dochter. Ze ontvangt geen aardse identiteit. Wat leuk dat je me zo noemt. Maar hier ontvangt ze haar eeuwige identiteit, haar eeuwigheid. En ik kan me zo voorstellen dat haar 12 jaar lange ziekte verandert in een ogenblik. Nu ze de eeuwigheid ontvangt. En Jezus zegt eerst, dochter. Hij geeft haar waar ze werkelijk, werkelijk nood in had. En dan... Nu je mijn dochter bent, ga in vrede. Kortom, loop anders, zing anders, leef anders, doe anders. Nu je mijn dochter bent, nu je de eeuwigheid ontvangen hebt, terwijl je hier nog op aarde bent. En dan als cadeau op alles en wees genezen van je aandoening. Jezus verliest kracht aan deze vrouw. Alsof het een kleine kruisiging is. Speciaal voor haar. Wat een verhaal. En nee, ik wil je vandaag geen makkelijk antwoord geven. Als je op dit moment ziek bent. Dat de genezing van jouw identiteit, dat is het. En de genezing van lichaam is minder belangrijk. Nee, God is een wonderlijke God en hij geneest nog steeds. Maar ik weet jouw weg niet met hem. Ik weet niet wat er bij jou nodig is. Wat ik wel weet, is dat God levens opwekt. Uit de schaduw. Uit de dood. En ik kan alleen maar zeggen, tegen de menigte, tegen jou als je door lijden of ziekte gaat, vind jouw weg door de menigte. Rechtstreeks naar Jezus. Want hij is alles. Hoe je ook gaat. Strompelend, protesterend of rennend. Maar ga. Ga. Want bij hem moet je zijn. Wat mij mogen leren van dit verhaal. Ook jij als je door ziekte gaat. Deze vrouw heeft hier een ontmoeting met Jezus. Zij heeft vanaf dat moment een getuigenis, een lied, een geloof die de menigte misschien wel nooit zou kennen. Wauw. Een geloof, een getuigenis heb jij, die zo uitstijgt boven al het aardse geluk. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk dat soms ook is. En vandaag wil ik je niet alleen mijn preek meegeven, maar ook een getuigenis van een prachtige man, Jaap Lammers. En hij is er vanmorgen ook met zijn hele gezin, Natasja en Jaap, met jullie prachtige kinderen. En dankjewel dat jullie er zijn. Jaap en Natasja zijn met hun hele gezin ook afgelopen jaren en nog steeds door een weg van lijden gegaan. Een weg van lijden die hun ook, hoe moeilijk het ook is, rijker heeft gemaakt. En we gaan zo kijken naar de getuigenis van Jaap, die jij met ons hebt opgenomen op video. En ik wil daar ook nog bij zeggen dat jullie aangeven van nee, we ervaren niet dat God ons de ziekte heeft gegeven, maar dat het wel een periode is waarin God ons dichter naar zijn hart trekt en waarin we daar ook naar uit willen strekken. Dus we gaan met elkaar kijken naar dit prachtige verhaal en getuigenis van Jaap Lammers.
Nou, mijn naam is Jaap Lammers. Ik ben de man van Natasja. En wij komen al, nou ik denk 7 jaar in Mozaïek. Alleen de laatste tijd eigenlijk heel weinig. En dat is eigenlijk ook het begin van mijn verhaal. Want 6 jaar geleden, in maart 2017, was ik met drie mijn beste vrienden. Waar we elk jaar een weekend mee weggaan om allemaal leuke dingen te doen. Maar ook om samen met God te zoeken. Hadden we op zondag een eigen dienst. En daarin werd op een gegeven moment aan een ieder gevraagd. Wat is je verlangen? En nou, ik ken God al heel lang. Eigenlijk mijn leven lang. Maar mijn verlangen was, en daar moest ik toen wel over nadenken, maar ik wist het diep van binnen wel, dat ik echt intimiteit met God wilde. En de Heilige Geest echt vervuld zien worden in mij. En dat, dat is ook gebeurd. En dat is gebeurd op een manier die alleen God heeft kunnen bedenken. Want in datzelfde jaar, in de zomer van 2017, werd bij mij een hersentumor geconstateerd. Nou, dat is misschien wel bekend. En toen hebben we samen het uitgeschreeuwd al naar God. Maar tegelijkertijd ook zijn we gevlucht naar God. Vanaf dat moment kwamen we in een rollercoaster, in een wereld die we en niet kenden. Allemaal onzekerheid met uiteindelijk nog een levensverwachting van 15 maanden. En maar toen ervaren we al dat God zo ontzettend dichtbij was en dat we echt bij hem konden schuilen en dat we in die zin ook die vaste grond onder onze voeten niet voelden wegzakken, maar dat die juist alleen maar sterker werd, dat God alleen maar steeds meer aanwezig was. En nou, toen heb ik alles ondergaan wat er moest gebeuren. En nu zit ik hier en het is 6 jaar verder. En ben onlangs weer opnieuw geopereerd. Ik heb weer een wakkeroperatie gehad, want er is een uitzaaiing in die afgelopen 6 jaar. Bij zo'n enorme, prachtige, mooie weg hebben mogen bewandelen. Ondanks alle verdriet en boosheid en moeite en hele rijke momenten. Alles door elkaar heen. En hebben we mogen leren dat dat er allemaal mag zijn. En heeft God in die periode mij zo. Aan zijn hart getrokken. Dat mijn verlangen naar die intimiteit zo enorm is gegroeid door hem. En dat ik niets liever wilde dan alleen maar meer en meer en meer van hem. En dat ik gek genoeg kan zeggen dat hij op zo'n onnavolgbare wijze mijn vraag heeft ingewilligd. En dat zeg ik met gemengde gevoelens. Liever op deze manier zo'n intimiteit met God dan verder leven zoals ik altijd leefde, waarin ik God echt wel kende en ook weet dat ik een kind van hem ook toen al was. Maar dat dus dat diepe, diepe geliefde gevoel van ik ben zijn geliefde zoon. En Jezus heeft alleen al voor mij alles gedaan waardoor ik dit mag ervaren. En daar ben ik zo dankbaar voor dat ik elke dag opsta met zo'n vreugde en dankbaarheid in mijn hart. En dat ik dat ook mag uiten naar hem. En dat voor mij dan de dag begint. En dat ik ook de dag echt zie als een geschenk. Elke keer opnieuw. Want ik weet dat voor iedereen en dus ook voor mij, mijn dagen die zijn door hem al lang geteld. Dus hij weet het al precies. En dat geeft ons en dat geeft mij rust. En ik vertrouw op hem, wat er ook gebeurt. En wat mijn verlangen, en dat heeft God ook in me gelegd, denk ik. Want daar was ik ook voor aanbidden de laatste tijd. Van Heer, ik wil zo graag delen met mensen wat het is om in moeite, in verdriet, in afscheid moeten nemen misschien, ik weet het niet, in boosheid, maar om ook juist zo bemoedigd te worden door onze hemelse Vader. En die bemoediging, dat wil ik eigenlijk zo graag ook doorgeven. En misschien wel met name aan mensen die God ook kennen, maar die ook daarmee worstelen. Dat God zo'n bemoedigende, liefdevolle Vader is, dat hij zo ontzettend veel om ons geeft. En dat hij ook antwoord geeft. En soms gaat het, denk ik, het gaat zo. En hij gaat dwars door andere dingen heen op een andere weg. Maar hij gaat met ieder zijn weg en hij gaat zijn doel bereiken. En dat doet hij met iedereen. Dat doet hij met jou en dat doet hij met Natasja. En dat doet hij met mij. Want God heeft voor ons allemaal een meesterplan. Ja.
Jaap, God heeft voor ons allemaal een meesterplan. En ik hoor ook in Jaap, liever met hem, op deze manier, zo dichtbij door het leven, dan zoveel dagen zonder hem. We gaan een moment van stil gebed in, waarin ik je wil vragen, als je wil, om je ogen te sluiten. En in gebed jouw verlangen naar God uit te spreken. Wat het ook is. En als je je verlangen hebt uitgesproken, wil ik je ook vragen om te luisteren naar wat God tot jou wil spreken. Dus we nemen nu de tijd om helemaal in stilte ons verlangen uit te spreken naar God.